Hartstikke mooi. Hartstikke mooi dat jullie de blaadjes mee hebben genomen. Maar ik heb eerst een paar losse handen nodig. Want er staan daar twee grote tassen. Die moeten hier naar voren toe en een drukje. Dus ga je gang. Ik ben een beetje lui vandaag. Dus jullie mogen helpen. Ja. Laat, wat in de tassen zit, mag je nog inlaten. En schrijven en... Ja, dankjewel. Dat is een zware. Geef je die erop? Hier, Powerman. Hartstikke goed. Hartstikke mooi. Ik heb het spulletjes meegenomen, omdat ik dacht van, nou ja, als jullie dan toch hier, als alle leeftijden hier aanwezig zijn, dan moeten we natuurlijk daar wel een beetje rekening mee houden. En ik heb als eerste, heb ik dit mooie ding meegenomen. Ik ga hier de boulot een beetje verbouwen zo meteen. Dat zullen we wel zien. Dit is het eerste wat ik heb meegenomen. Yes. Dat is mooi.
Ja.
Als je aardrijkskundelerares bent, dan, dan verwarrt je het hart. Ja. Want als je wat wil weten over deze wereldbol, naar wie luister je bijvoorbeeld? Als je wat wil weten over de wereld, deze wereldbol, van, waar haal je daar informatie over vandaan?
Wikipedia.
Wikipedia? Carina. En als je een aardrijkskundelerares hebt? Onweerbaar. Wat nog meer?
Iemand.
Heb je ook iemand in gedachten? Ja, wat nog meer? Wat zei je? Google, precies. Als mijn zoon mij een vraag stelt, en sommige vragen zijn heel interessant, dan zeg ik, laat het eens op Google opzoeken. Dit is een hartstikke mooie... We kunnen al niet eens meer voorstellen dat we vroeger geen Google hadden. Dat zijn mijn oudste dochter van de week. Hoe deed dat vroeger? Ik zeg, ja, dat hadden we een encyclopedie. Maar de bibliotheek duurde allemaal wat langer. Dus als je hier wat van te weten wil komen, school, iemand, een lerares, Google, Wikipedia, hartstikke mooi. En ik vind het eigenlijk heel erg mooi. God heeft die wereld gemaakt, maar hij heeft mensen ook zo gemaakt dat je een stuk verstand hebt en dat je kan onderzoeken. De mensen zijn al duizenden jaren bezig om te onderzoeken hoe die aarde in elkaar zit, hoe mensen in elkaar zitten, hoe gevoelens in elkaar zitten. Later als je gaat studeren, ga je misschien psychologie doen of iets dergelijks. Hoe denken wij eigenlijk, hoe voelen wij eigenlijk? En God, geloof ik, heeft ons die mogelijkheid gegeven te onderzoeken hoe die wereld in elkaar zit. Ik vind dat een heel mooi cadeau van God aan ons mensen, onderzoeken. Wat interessant is ook, als mensen de wereld gaan onderzoeken, dan zijn er sommigen die mensen zeggen van, nou, ik kan God daarin helemaal niet vinden. Dus die onderzoeken de wereld en die zeggen, maar ik geloof niet in God. Er zijn andere mensen, onder andere mijn vrouw, die werkt op de natuurkundeafdeling van de Universiteit van Nijmegen. En de leidinggevende van, die mag niet baas zeggen, de leidinggevende van die afdeling is meneer Kat Nelson. Het is een Russische man. Zijn familie was Joods. Hij zelf is Russisch-Orthodox. Maar dat is een meneer die echt super, 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 super slim is. Er zijn mensen die zeggen dat hij eigenlijk een paar jaar geleden de Nobelprijs voor natuurkunde had moeten winnen. Maar twee andere mensen hebben dat gedaan. En sommige mensen zeggen, ja, dat was eigenlijk niet meer. Hij is heel slim. Maar weet je wat hij ook doet? Hij schrijft ook gedichten en stukjes over God. Want voor andere mensen, die gaan die wereld onderzoeken, en zeggen ze, het zit zo ingewikkeld in elkaar, zo prachtig in elkaar, er moet wel een God zijn. Dus je hebt mensen die het onderzoeken, die zeggen, God bestaat niet. En anderen zeggen, juist wat ik aan het onderzoeken ben, denk ik dat God bestaat. Dus dat is iets waar jij informatie over kan vinden. Ik heb hier nog iets. Wat is dat? Een Bijbel. Wist je dat of las je dat? Gek is dat, hè? Dik boek in de kerk, blauw, dan denk je gelijk aan de Bijbel. De Bijbel. Als je hier dan weer gaat lezen, wat voor soort informatie kun je daarin vinden? Wat voor soort dingen? Bijbel? Bijbelversen, heel goed, kom ik zo meteen nog op terug. Wat voor andere dingen kun je hieruit halen? Je kunt de wereld bestuderen, je kunt ook de Bijbel bestuderen. Wat voor soort dingen kun je hieruit halen? Wat voor soort dingen staan hier in? Ja? Dingen over God. Nee, kijk, in school, hè? Je zit ook in de school. Hè? Ik ben ook leraar geweest, dus ja. Ik kijk vooral in de eerste rij. Wat voor soort dingen, andere mensen, wat voor soort dingen kunnen we hier uithalen? Geschiedenis van Israël, van mensen die in God geloofden. Een hele geschiedenis over wat er allemaal met ze gebeurd is. Hoe ze soms naar God luisterden, hoe ze soms helemaal niet naar God luisterden. Hele bijzondere dingen zoals wonderen. Een hele stuk geschiedenis over de mensen aan wie God zichzelf heeft laten merken van, hé jongens, ik besta en ik wil wat met jullie doen. Voor iets anders.
Creatie van ons, hoor.
Waar deze wereld vandaan komt. Dat God deze wereld gemaakt heeft.
Waar we naartoe gaan.
Waar we naartoe gaan? De toekomst van de wereld. Dat ooit Jezus, die is op de aarde, Jezus staat hier ook in, dat Jezus terugkomt op deze aarde en dat hij de aarde dan zelfs helemaal gaat vernieuwen. Alle mooie dingen die er zijn worden nog mooier en de dingen die niet zo mooi zijn, die verdwijnen. Heel bijzonder. Dus je hebt eigenlijk, hier heb je de wereld en hier heb je de Bijbel. En soms zeggen mensen, eigenlijk zijn dat twee boeken van God. Goed. Twee boeken van God. Dit is een boek dat iedereen kan lezen. En sommige mensen die lezen, die zeggen God bestaat. En andere mensen die lezen, die zeggen ja, God bestaat. Dit is zo bijzonder. En dit is het andere boek van God, waar heel specifiek staat. Waar dingen over, als je God wil leren, dan kun je die in de geschiedenis vinden. Ook zelfs over dingen over de toekomst. Een ander boek van God. Dus twee boeken van God. En je zei net al, in die boeken van God, daar staan ook verhalen. En dan moet ik eventjes mijn draadje erbij pakken, anders vergeet ik natuurlijk wat. Jij zei, er staan versen in. Ja? En die versen maken samen een verhaal, ja, een boek. En daartussenin?
Hoofdstuk.
Ja, we krijgen versen, dat zijn eigenlijk zinnetjes. En daarom krijgen we hoofdstukken en dan krijgen we boeken. En wat ik vandaag eigenlijk wil doen, is één heel klein zinnetje uit één boek maar lezen. We moeten even kijken of ik het goede van elkaar kan krijgen. Oh, ja, deze. Nee. Maar voor ik dat doe, hebben we nog een paar. Wil jij met een paar balletjes gooien? Nee, wil jij met een paar ballen gooien? Hier, jij krijgt een bal, ik krijg een bal, ik krijg een bal. Ik krijg een balletje door. Mag je daar staan, dan moet je dat blok omgooien. Pas als het blok om is, dan ga ik verder. Daar staan, bij die rode stoel. Daar zo. Nou, gooi. Oh, oh. Raap ze maar op, denk ik, want. Even nog even. Pak ze maar. Ik ga niet verder hoor.
De koffie is warm. Dichterbij.
Ja, oké, ga dan maar voor de rode stoel staan. Het is moeilijker dan ik dacht. Ja! Hou de balletjes nog vast. Hier aan het eerste. Wat is het boek? Wat is het boek? En het eerste gedeelte is? Micha, dat is het boek. 6 is het hoofdstuk en 8 is het zinnetje, het vers. En dan ga ik het presteren om de hele tijd dat ik hier sta te kletsen, om het maar over één zinnetje te hebben. En dat is dit zinnetje. Micha, hoofdstuk 6, vers 8. Micha was een bijzonder persoon. Ik ga hier een beetje de dingen verspreiden. Micha was een bijzonder persoon. Hij was een profeet. En een profeet is eigenlijk een heel apart iemand. Hij weet heel veel van de Bijbel, of zij. Weet heel veel van de Bijbel. Kan mensen er ook over vertellen. Mensen over adviseren. Soms gingen ze mensen ook corrigeren. Zeiden, hé, God heeft gezegd dat we dit en dit moeten doen. En jullie doen dat niet. En soms hadden die profeten ook dat God hem iets had verteld over wat er in de toekomst ging gebeuren. Maar Micha is zo'n iemand. En die heeft een boek geschreven. En daar gaan we dus één zinnetje uit lezen. En dat zinnetje dat begint. Micha 6, vers 8. Ik lees het uit de NBG-vertaling. Dat is een beetje een ouderwetse vertaling. Toch deze keer lees ik daar maar uit. Micha 6, vers 8. En het eerste gedeelte van die zin, en ik ga die zin dan een stukjes hakken, is: Hij heeft, dat is God, heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Heere van u vraagt. Niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben. En ootmoedig wandelen met God. Dat is één zin, er zit heel veel in. Zoveel zelfs dat ik het niet eens allemaal kan vertellen. Het eerste gedeelte hebben we gehad. We zitten in Micha 6, vers 18. En dan pakken we er een boekje van. Volgens mij was dat deze, nee, die. Oh ja. Foeh. Als die omgaat, denk ik hem even achter gaan staan. Pak je ballen maar, misschien wil jij deze keer wel een bal. Ja? Iemand anders die een balletje wil? Kom naar voren dan. Degene die net niet hebben gegooid, die mogen dan eerst een balletje pakken en daarna de andere. Ik ga er wel even achter staan, dus dan ga je mij ook nog wel gooien. Dat deze omvalt. Gooien. Oeh. Ah. Dat moet ik niet achter staan. Nou, jongens, we moeten doorgaan. Hartstikke idee. Omgooien die handel. Ik blijf wel even achter. Deze is een beetje kort. Kom maar. Oeh, ietsje dichterbij dan. Doorgaan, pak de bootjes maar. Mag je bij de eerste rij in de stoelen gaan staan? Dan zijn we heel lang bij. Ja, doe maar. Oh, jij gooit speciaal die verhaal. Die gaat raar. Ach, kom op. Kom erbij. Heel goed. Laat ik hem hier verder. Wat staat hier? Hij heeft u bekendgemaakt, o mens. We hebben het over gehad, hè? Sommige mensen hebben God uit twee boeken. Hij maakt zichzelf bekend door een pracht van de wereld. En hij maakt zichzelf bekend op een hele speciale manier. Door de Bijbel. Hij heeft de mens u bekend gemaakt. Dus God vertelt dingen aan mensen door hoe de wereld in elkaar zit, dat mogen we onderzoeken. En door de Bijbel, en daar vinden we heel veel informatie over God. En wat heeft hij dan bekend gemaakt? En volgens mij moeten we dan wel weer iets verder. Dus even kijken. Wat goed is. Daar hebben we nu. Je zet het kijk in de naam. Ik ga er niet meer achter staan. Die bal is er niet zo bij, maar die blokken. Nou, gooien.
Twee keer.
Ja. We hebben weer een paar minuten bespaard. Wat goed is en wat de Heer van u vraagt, dat staat er. En eigenlijk kun je die twee dingen ook omdraaien. Dat is een hele ingewikkelde filosofische discussie. Is wat God zegt goed omdat God het zegt? Of is het goed omdat het goed is? Dat is een hele ingewikkelde vraag. Daar ga ik hier niet heel erg veel op in. Maar wat je eigenlijk zou kunnen zeggen is die twee dingen, of dat is één van de manieren waarop mensen die heel veel de Bijbel bestuderen zeggen, die twee dingen die kun je van elkaar verwisselen. Wat God van je vraagt is goed. En wat goed is, is wat God van je vraagt. Wat je daar ook eigenlijk kan leren is, als God de regels geeft over hoe je leeft, wat je wel moet doen en niet moet doen, dan doet hij dat niet om je te pesten. Dan doet hij dat niet om vervelend te zijn. Ja. Als het goed is, zijn dat bij je ouders ook zo, en eigenlijk op school ook zo, dat heb je misschien niet altijd in de gaten, maar eigenlijk zijn regels bedoeld dat ze uiteindelijk eigenlijk goed voor je zijn. Daar zijn die regels voor. Dus als God wat van ons vraagt, is dat niet omdat hij de baas wil spelen, is niet omdat hij ons wil dwingen iets te doen, gewoon puur om te kijken of we wel zouden gehoord zijn, maar het is gewoon dat het goed is voor ons. En dat lees je ook in de Bijbel. Ik zal ze eerst even neerleggen. Wat goed is en wat de Heer van u vraagt, deze hoef je niet om te gooien, dat is heel klein, dat is eigenlijk hetzelfde. Ja, je kunt ze ook omdraaien, je kunt ze ook zo zeggen. Wat de Heer van u vraagt, dat is wat goed is. Wat God van ons vraagt, heeft altijd een goede bedoeling. En soms als je in de Bijbel gaat lezen en je vindt daar hele oude wetten, dan denk je als, ik kom niet helemaal achter waarom dat nou goed is. Dus vaak als je dan gaat kijken naar in de geschiedenis en hoe mensen toen leefden, en je kijkt naar zo'n wet, dan denk je, daarom werd dat gedaan. En dat is heel interessant. Wat God van ons vraagt in de Bijbel, is ook omdat het goed is voor ons. Dat hij het goede met ons voor. Ik ga even in de spiegel even kijken. Goede blok zo meteen pak, mogen jullie hier gewoon. Het volgende. Doe je maar met één blok. Even kijken. Deze. Pak de balletjes maar weer. Gooi met je handen. Oeh. Dat was een hele goede. Doe maar nog een keer. Pak mijn balletje. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. In de vertaling die ik heb gebruikt, want de Bijbel is op verschillende manieren vertaald, staat recht te doen. Wat vraagt God van ons? Wat goed is, dat is wat de Heer God van ons vraagt. En dat is dan recht te doen. Hoe ga ik nou recht doen? Ik kan recht lopen, of scheef lopen, of scheef tekenen, of recht tekenen. Maar wat is nou recht doen? Ik ga je zo wel vertellen, maar heb je enig idee? Ja?
Eerlijk doen.
Eerlijk doen. Dat klopt. Heb je al gezien wat er aan de andere kant van het blokje stond, of niet?
Nee.
Nee? Thuis had ik het in ieder geval niet gezien. Ik had in de garage vanmorgen voor jou. Kijk eens. Ja. Dat is eigenlijk een makkelijke manier om het te zeggen. Recht doen betekent dat je de dingen op een eerlijke manier doet. Je doet ze niet op een geniepige manier. Op een manier die een beetje zo... niet helemaal is zoals het hoort. Je doet de dingen op een eerlijke en rechtvaardige manier. Nou, noem eens wat voorbeelden. Wat zou je eerlijk kunnen doen op school bijvoorbeeld? Waarin zou je eerlijk kunnen doen? Of niet eerlijk, je ook voorbeeld van eigenlijk. Hoe kun je niet eerlijk zijn op school?
Spieken bij toetsen.
Spieken bij toetsen? Dan bent u misschien leraar? Zou ze maar kunnen, ja. Spieken bij een toets. En dat gebeurt niet alleen maar op de lagere school. Ik heb ook wel eens lesgegeven op een hbo. En toen zat er iemand te spieken en ik was daar zo van verbaasd. Ik dacht, wat moet ik nou doen? Wat moet ik nou doen? Toen ben ik achteraf naar iemand toe gegaan en zei, ik heb iemand zien spieken. Zei, ja, als je ze niet beter daar betrapt, kun je er niks meer doen. Ja, dan doe ik de volgende keer dan. Dus dat kan altijd nog. Spieken. Of als je later gaat studeren, kun je plagiaat plegen. Dan kun je een stukje van iemand anders eigenlijk in jouw opstel zetten. En dan niet zeggen dat het van iemand anders is. Er zijn hele grote mensen die heel belangrijk zijn geworden. En dan later in hun leven komen mensen erachter dat ze eigenlijk tijdens hun studie stukjes van andere mensen hadden gepikt. En dan komen ze in de problemen. Eerlijk zijn, op school bijvoorbeeld.
Huiswerk eerlijk maken. En ook niet zeggen van, oh, maar ik kon mijn huiswerk niet maken. Want ik had mijn boeken niet doen.
Smoesjes verzinnen waarom ik dingen niet kan doen. Dat doe je maar eerlijk. Dus dat is wel niet iets wat ik kan doen. Maar deze Micha... deze meneer, die schreef een boek. En eigenlijk is een heel stuk van zijn boek, niet zo'n heel groot boek, een paar hoofdstukken, wat hij eigenlijk tegen de mensen zei is, jullie doen heleboel dingen niet eerlijk. En God is daar echt boos over. En een van de dingen, dat kun je zelf ook, ik geef er even een aantal van de dingen die hij zei, bijvoorbeeld in hoofdstuk 2 vers 1 en 3, voor de mensen die dat willen weten. Je kunt plannen verzinnen, je kunt s'avonds in je bed liggen, plannen verzinnen om op een oneerlijke manier aan de spullen van een ander te komen. Dan ga je nou denken, hoe ga ik dat doen? En dat kan stelen zijn, maar het kan ook op een hele geniepige manier gaan. Dat je de ander in problemen krijgt, en op een bepaalde manier. Maar uiteindelijk heb jij bijvoorbeeld een stukje land van de boer die naast je zit, terwijl het eigenlijk... Nee, mag niet. Je kunt ook geweld gebruiken. Ik ben sterker dan jij. Jij hebt een zak van knikkers op het schoolplein en ik ben sterk, ik pak hem van je af. Maar dat kan ook in een andere in de wereld, kan het ook gebeuren. Dat als jij sterker bent of je hebt meer macht, of bijvoorbeeld op het werk, bij je collega's, die een bepaalde klus hebben en jij weet, je kent de baas, dan ga je zo een beetje achterom en zorg je dat de baas jou de klus geeft en niet je collega. Terwijl je eigenlijk weet dat het zijn beurt was, dan ga je eigenlijk een beetje jouw macht gebruiken. Dat doe je niet. Wat ook niet eerlijk is, dat zegt Micha. Is als we niet goed zorgen voor arme mensen. Als je leeft en je hebt zelf het heel goed en je denkt nooit, dat staat ook in de Bijbel dat je ook aan jezelf mag denken, maar dat je niet moet vergeten dat je ook aan een ander moet denken. Anders is het niet eerlijk. Als je zelf alles hebt en iemand anders heeft dat niet. Dus op school doen jullie denk ik wel eens een keer een actie voor een goed doel. Misschien doen je ouders wel eens een keer een goed doel mee, of geef je geld aan de kerk en de kerk geeft je geld aan een goed doel. Dus anders ben je niet eerlijk. Anders doe je geen recht. Je moet ook doen wat rechtvaardig is, wat eerlijk is. Ik vind het ook heel interessant, in dat Micha staat zelfs dat God heel boos is als iemand appels bijvoorbeeld verkoopt op een oneerlijke manier met een verkeerde weegschaal. Vroeger, als je naar de markt ging, dan zaten ze niet in een plastic zak. Dat is nu trouwens ook nog zo, als je in de markt gaat, dan gaat zelf niet naar de markt. Maar je zegt, ik wil een kilo appels. En dan staat er een meneer of een vrouw achter die kraam en die pakt die appels met een weegschaal die ze gebruiken. En dan heeft die een beetje aangepast. Dat eigenlijk maar, wat is een kilo min 200 gram? 800 gram. Dus dan doet hij die appels erin. Het is eigenlijk 800 gram, maar dan staat er vooraan 1 kilo. En dan zegt hij, nou betaal maar voor 1 kilo. En echt waar, je kunt het nalezen in het boek. Dat is een hoofdstuk 6 vers 10 en 11. God wordt daar boos om. Als je met een weegschaal gaat zitten hannessen. Zodat jij eigenlijk aan iemand iets verkoopt wat je eigenlijk een beetje te weinig is. Oneerlijke handel. Wordt God helemaal niet blij van. Maar als je dat een beetje verder trekt, en Micha, ik weet niet of hij in die tijd het al beseft had, toen was er nog geen internet en er was nog niet dat we van de hele wereld wisten wat we doen. Maar er zijn ook mensen die zeggen, als ik nou naar het boek van Micha kijk, en ik zeg, hey, we moeten dingen op een rechtvaardige doen en we moeten er eerlijk zijn. Dat heeft ook met handel te maken. Dat je zegt, als mensen in een ander land heel hard werken om kleren te maken, of heel hard werken om chocoladebonen te laten groeien, dan moeten we ze ook een eerlijke prijs geven. En daar hebben ze een Engels woord voor, wat noemen we dat? Fair trade. Dus eigenlijk kun je zeggen, Micha heeft al laten weten dat God er niet blij is als mensen heel hard werken en er niet genoeg geld voor krijgen. Of als je te veel geld vraagt voor iets te weinig. Nou, ik heb hier een voorbeeld ervan. Chocolade hagelslag, fair trade, for people not for profit. Dus dat betekent dat de mensen die hier de cacaobonen voor hebben gemaakt, dat die een eerlijk loon hebben gekregen. Dan zou Micha zeggen, top. Dat is nou een van de dingen wat God van ons vraagt, dat het goed is, om eerlijk te zijn en een eerlijke prijs te betalen. Dat legt deze er even tussen. Hier zo, chocolade hagelslag. Wordt er ook bij. Ik ga hem niet openmaken straks, ik ga gewoon mee naar huis. Recht doen. Nou is ook nog iets anders. Het woord recht, zeg ik iedereen zo, eerlijk zijn, recht doen, heeft ook nog iets anders te maken. Het woord recht. Een rechter. Wat doet een rechter? Wat is dat voor baan? Wat doet een rechter?
Spreekt een oordeel uit.
Bepalen wat voor straf je krijgt. Ja, die zit, in Nederland zijn er vaak 3, die zitten bij elkaar, dan luisteren ze naar iemand. De ene zegt, ik heb dit gedaan, de andere zegt, nou, ik weet niet helemaal wat zeker. En dan gaan ze heel lang over praten en uiteindelijk gaan die rechters bij elkaar, dan gaan ze erover nadenken. En dan zeggen ze, weet je, ik vind dat jij 100 euro moet betalen en dat je 3 weken moet meehelpen met het schoonmaken ergens in een bejaardenhuis of zo, op straat. Ja? Dan heeft de rechter, en die heeft als een mooi hamertje, dan heeft hij recht gesproken. En de bedoeling is dat de rechter altijd, altijd, eerlijk is. Wat hoor ik daar? De bedoeling is, maar,
niet is niet eerlijk.
Niet altijd.
Nee.
Nee. En daar wordt Micha heel boos over, namens God. Wat hij zegt is een van de hele erge dingen, is als je in een land leeft, dat als er dan een keer een probleem is tussen 2 mensen, en ze hebben elkaar wat misdaan, en ze gaan naar de rechter, wat je dan zeker wil weten is dat die rechter eerlijk is. Dat die eerlijk luistert, als jij, en dan zegt jij ons, en zo zit het in elkaar, en jij had het niet gedaan, en jij wel. Dat is heel belangrijk. Tegenwoordig, in het Engels hebben ze daar een woord voor, het is de rule of law. En er zijn zelfs sommige mensen die zeggen dat je als Nederland of als een ander land, en je gaat naar een ander land waar de oorlog is, een van de dingen die je moet doen, je moet niet alleen stoppen dat de oorlog stopt, je moet ook zeggen dat de rule of law terugkomt. Als je in een land leeft waar dat niet zo is, dat is heel vervelend. Ik heb ooit gezegd land niet doen, dat vind ik niet zo netjes. Wij hebben ooit een keer 9 maanden in een land geleefd, en daar zeiden ze van tevoren, nooit de politie erbij halen als er een probleem is. Nooit. Want die zijn corrupt. En zodra jij gaat vragen om ze te helpen, dan zullen ze altijd ervoor zorgen dat jij hun geld moet gaan betalen. Ze zeiden ook, als jij op straat rijdt en een politieagent die stopt jou, dan moet je altijd geld betalen. Er zeiden sommige mensen zeiden, het beste is om in je rijbewijs een briefje van 10 te leggen of een briefje van 20. Want wat doet de politieagent dan? Die stopt jou, zegt die rijbewijs, dan geef jij het rijbewijs. Dan haalt hij de briefje van 10 eruit en dan stopt hij in de zak en zegt hij, je mag doorrijden. Zit een briefje van 10 er niet in, dan gaat hij rond je auto lopen. Dan zegt hij, oeh, die uitlaat, die is te oud. Boete 1. U reed te hard. Boete 2. En dan gaat hij nog meer geld vragen. En weet je, ik heb in dat land gewoond maar 7 maanden en het was een heel vervelend gevoel. Dat je niet kon vertrouwen dat de rechters en de politie eerlijk zijn. Dus dat is heel belangrijk. Rechtspraak. En weet je wat Micha zegt? Weet je wat er gebeurde in het land van Israël? Is dat het, als je rijk was, dan deed je het zo. Dan ging je naar de rechter toe. En dan ergens in een cafeetje. Ik zeg niet dat het nooit gebeurt in Nederland. Maar ik heb toch het gevoel dat het meestal niet gebeurt. Maar dan ging je naar de rechter en dan zei je, we hebben binnenkort mijn rechtspraak en dan moet jij tegen mij zeggen hoeveel straf ik krijg. Ik geef je nu 500 euro en zorg ervoor dat ik geen straf krijg. Nieuw. En dan zeg jij, nee, dat is te weinig. Duizend. Ik zeg, oké, 1000 euro, niet 1000 euro. Nou, dan gaan we naar de rechtszaak. En dat is rechtszaak tussen mij, ik ben rijk, en een arm man. En die rechter die zegt, die arme man, dat zegt natuurlijk niet, maar deze man hier, wie heeft het gedaan? En die krijgt straf. Terwijl ik het had gedaan. Dat is gemeen, hè? Wat gebeurt? Dat zegt Micha, dat is niet goed. Rechtspraak heeft te maken met eerlijk zijn. En goed zijn voor andere mensen. Maar het heeft ook te maken met, als je iets verkeerd hebt gedaan, dan moet daar ook een passende straf bij horen. Dat hoort erbij. Rechtvaardig. God is rechtvaardig. En die heeft ook, als je dan iets fout doet, dan verdien je ook om een rechtvaardige, eerlijke, passende straf erbij te krijgen. Tot zo. Ik doe hier een slokje daar. Ga ik even kijken of ik nog wat vergeten ben. Goed. Gaan we naar het volgende blokje. Je zit nu te wachten op de ballen. Heel goed, sommigen hebben de ballen al in de hand. Zet er een blokje neer. Gooi maar! Daar gaat allemaal mee staan, dan kun je de bal door geven. Ja, bijna. Super, hartstikke mooi. Pak de balletjes maar weer. Wat er eigenlijk staat in mijn vertaling is... getrouwheid, je moet recht doen. Eerlijk zijn en getrouwheid lief hebben. Je moet houden van getrouwheid. Nou, ik heb dat wel een beetje samengevat, want we hadden heel lang dacht ik trouw zijn. Trouw zijn. Dus dat hoort er ook bij. Wat vraagt over God van ons, onder andere eerlijk zijn, rechtvaardige rechtspraak en trouw zijn. Maar eigenlijk dat woordje trouw. Ik heb een blaadje. Het is een heel bijzonder woord in de Bijbel. Dat woord dat niet gebruikt wordt. In de Bijbel is niet geschreven in het Nederlands. Geschreven in het Hebreeuws en in het Grieks. Een stukje daarin lees. Maar het is een heel belangrijk woord. En dat woord wordt heel vaak gebruikt om te laten zien hoe trouw God is. God zelf. Speciaal dat woordje. En dan ga ik een stukje voorlezen. En dat is ook een beetje in oude taal. Dat is uit Psalm 89. Als je mee wil lezen, van degene die bij zich hebben, Psalm 89. En daar gaat het om, Gods trouw, hij is zo trouw, als hij beloofd heeft dat hij voor die groep mensen, die Israëlitische mensen, zal zorgen, is dat hij zelfs, als ze het verkeerd doen, dan zal God ze ook een passende straf geven. Maar na die passende straf gaat hij toch met ze verder.
Ja.
Het is God die trouw is. Zelfs als de ander je wel eens pijn doet of verdriet doet, gaat hij toch door. Psalm 89, en dan begin ik met vers 31. Psalm 89, vers 31. Ja, vers 31. Indien zijn zonen mijn wet verlaten en niet naar mijn verordeningen wandelen... Indien zij mijn inzettingen ontbijden en mijn geboden niet onderhouden, dan zal ik hun overtreding met de roede bezoeken en hun ongerechtigheid met plagen. Dan zegt hij, als je niet luistert naar mijn wetten, dan dan komt de straf. En dan komt de vers 34. Maar mijn goedertierenheid, heel ouderwets woord, mijn goedertierenheid zal ik hem niet onthouden. Mijn trouw zal ik niet verloochenen. Het is dat woordje, goedertierenheid. Als je in de oude vertaling het woordje goedertierenheid leest, dan gaat het over de trouw van God en ook van mensen, maar vooral over de trouw van God. Zelfs als de ander eigenlijk niet zo blij en fijn en aardig is. Dat is een hele moeilijke soort van trouw. Want wat God eigenlijk zegt is, als jij een vriend hebt of een vriendin hebt in de klas, en die vriendin die gaat achter je rug om iets gemeens zeggen tegen iemand anders, dan doet dat pijn. En dan moet je erover praten. Dus die vriendin zegt, had ik niet moeten doen, sorry. Dan is deze manier van trouw zijn, dat je zegt, oké, je hebt excuses aangeboden, laten we weer verder gaan als vriendinnen. Dat is trouw in een vriendschap, terwijl de ander ook wel eens niet helemaal aardig of perfect is. Dat kan ook zijn met collega's. Dat kan ook zijn met je man, je vrouw. Trouw zijn in een relatie. Ik wil wel daar zeggen, het gaat niet helemaal op in. Er zijn natuurlijk extreme dingen die andere mensen tegen jou mogen doen. Daar heb ik het niet over. Maar ik heb het over de dagelijkse dingen. Dat je moet leren leven met... Een ander is niet perfect. Een ander maakt wel eens fouten. Een ander doet jou wel eens pijn. En als je het uit kan praten, want er is sorry gezegd, dan gaat toch niet trouw. En Micha die zegt, eigenlijk God is zo iemand die altijd toch weer met ons doorgaat. Maar eigenlijk wil God ook dat wij dat... In de normale dagelijkse dingen, ik heb het niet over extreme zaken, dat we daartoe bereid zijn. Trouw zijn in vriendschappen, en naar je familie toe, naar je ouders toe, staat in de Bijbel, wees trouw naar je ouders, respecteer naar ze, luister naar ze. Maar in de Bijbel staat ook op ouders, die moeten niet zo vervelend en agressief en irritant doen en geïrriteerd, zodat de kinderen helemaal, dat is helemaal gek. Staat er ook. Ze doet dat in kinderen niet. Kinderen worden gevraagd om hun ouders te respecteren. Ja, ze zijn er wel het beste met je voor, als het goed is. Dat is niet altijd zo. Als het goed is. En aan de andere kant, ouders moeten ook goed zijn aan je kinderen. Goed verzorgen, maar je moet niet op alle slakken zout leggen en die kinderen zo op een gegeven moment heel moeilijk, dat helemaal niet van. Ja. Nou, dat is best wel eens lastig, want soms denkt de ene dat het prima is en de andere dat het niet prima. Maar dat is wel die trouw. Wat is goed? Wat vraagt de Heer? Eerlijk zijn en trouw zijn. We gaan weer een stukje verder. Dan heb ik weer een bankje voor nodig. Pak die ballen maar weer. Hier ligt er nog één. Een grote, ik ga er niet meer achter staan. En een grote weer. Gooi hem maar! Oh. Nou, ik ben heel dan staat er, wat vraagt God? Eerlijk zijn, trouw zijn en dan ootmoedig. Ootmoedig en dan wandelen met God. Dat zijn twee dingen waarvan ik denk, dat is best ingewikkeld. Die zijn wandelen met God. Ik kan wandelen met een vriendin, ik kan mijn hond uitlaten voor de buren of van mezelf, maar wandelen met God te werken, daar ga ik zo meteen over. En dan ook nog ootmoedig. Ootmoedig. Nou, voor degene die het interessant vinden, je hebt zoiets als, ook op internet, etymologische woordenboeken. Die gaan erachter komen van waar komt zo'n Nederlands woord eigenlijk vandaan. Die vond ik heel interessant. Dus het zijn eigenlijk twee woorden. Je hebt oot en moedig. En moedig betekent niet, ik durf alles. Kijk, erachter komen. Moedig betekent je gemoed. Of op zijn Engels, je mood. En wat voor een mood ben jij vandaag? Ben je een beetje chagrijnig? Of ben je heel happy? Of ben je heel hopeloos? Ben je een beetje chagrijnig? Je mood, je gemoedsgesteldheid. Dat betekent deze mood. En oot, dat vond ik heel interessant, dat twee betekenen. Het betekent eigenlijk een stukje van een beetje relaxed zijn, een beetje welwillend, niet dwars, niet boos. En vroeger was het dat je er twee kanten op kon doen. Als jij bijvoorbeeld de baas was en je had een knecht, dan kon jij ootmoedig zijn tegenover de knecht. Dus dat betekent dat jij welwillend was, relaxed tegenover mensen die onder jou zaten. Dus dat betekent eigenlijk dat je zei van, oké, je hebt een foutje gemaakt, maar geef niet, het moet weer opnieuw. Eigenlijk betekent dat dan genade. Snap je dat? Want je bent zelf eigenlijk de baas. Iemand die onder jou staat, die maakt een fout. Dan kon je ootmoedig zijn naar je, degene die onder je was. Dan ben je eigenlijk genadig. De andere betekenis was de andere kant op. Als er iemand was die boven jou stond, als jij een baas had, en jij was de knecht. En de baas die zei, en nu wil ik dat je meteen dat pakje gaat halen, terwijl jij mijn boterham aan het eten bent. Dan denk je, ach weet je, de baas is een beetje gestrest, en het is ook belangrijk, die boterham die eet ik straks wel even op. Ik ga wel, ik ben welwillend. En dat woord is eigenlijk een beetje nederig. Een gezonde vorm van nederigheid. Dat je niet te snel denkt, hé, maar ik ben heel belangrijk en dat wil ik allemaal niet en dat doe ik allemaal niet. Dus nederig naar degene die boven je staat en genadig naar degene die onder je staat. En er staat in het woordboek, maar in het Nederlands, het overmoedig eigenlijk alleen maar dat nederige gebleven. Het andere is een beetje weggevallen. Maar dat overmoedig hier, vind ik eigenlijk dat het allebei die dingen in zich heeft. Ootmoedig zijn, wat betekent dat? Is dat je aan de ene kant, dat je zegt, oké, ik ben wel iemand, en dat is belangrijk, maar ik ben trots op mezelf, maar je moet ook niet te trots zijn op jezelf. Je moet ook, bijvoorbeeld als je dan een keer een fout maakt, en dat vind ik niet erg makkelijk zelf, en sommige anderen ook niet, toegeven dat je het verkeerd hebt gedaan. Ja? Dat is best lastig. Ja? Twee broers bij elkaar, dat is ook heel erg lastig soms. Dat je van jezelf zegt, nou weet je, ik doe het soms niet altijd goed. Ja, eigenlijk moet ik zo zeggen. Moet gewoon echt, zeggen, ik heb het gewoon verkeerd gedaan. Dat is ook moeilijk. Dus dat je zegt, ik heb het verkeerd gedaan, sorry. En de andere kant is dat je ook als iemand anders iets verkeerd hebt gedaan, dat je dan ook zegt, oké, je hebt sorry gezegd, prima, laten we verder gaan. Eigenlijk hetzelfde als net allemaal. Dus dan is het ootmoedig eigenlijk, met twee kanten, vergeving vragen als je het zelf verkeerd hebt gedaan. En vergeving geven als iemand anders voor je zegt, maar daarom vraag. Allebei de kanten op. Dat je een beetje, ja, relax is misschien niet het goede woord, maar het zit nederig. Nederig naar boven en nederig naar boven. Goed. Ootmoedig. Dan hebben we nog wandelen met God. Wandelen met God. Nou, daar hebben we ook weer een ding voor. Pak de balkjes maar weer. Ga maar gooien.
Heel
relax. Heel relax. Wandelen met God. Vergeving vragen en geven. Ootmoedig wandelen. Met God. Er zijn twee mensen aan het begin van het verhaal van de Bijbel die echt wandelden met God. Die waren daar. In een tuin. Petrus heeft met Jezus gewandeld, komen zo meteen. Dat is heel goed. Dan zullen we echt maar een stap tevoren. Adam en Eva. Staat in het verhaal van Adam en Eva. Eigenlijk pas nadat ze wat verkeerd hadden gedaan, maar daaruit kunnen we opmaken dat zij werkten in een tuin. God had ze ook werk gegeven. Het was niet alleen maar in de tuin liggen en een appeltje eten en een banaantje eten. Nee, ze moesten voor de tuin zorgen. Dus werk, dat hoorde erbij vanaf het begin. Niet te veel, niet te weinig. Ze mochten werken in die tuin. Maar s'avonds, het was een warm land, als het dan wat koeler werd, dan staat er dan God. Ik vind het echt super heel erg. Dat s'avonds, dan kon je weten, aan het einde van de dag, dan kwam God en God wandelde dan in die tuin. En dan ging hij gewoon met Adam en Eva te kletsen. Wauw. Hoe super is dat? Dat was ook heel super. Dat Adam en Eva ongehoorzaam waren. En toen is dat gestopt. Toen heeft God gezegd, op die manier met mij wandelen, dat gaat niet meer. Dat is best wel jammer. Hè? Dus dat is een tijdje geweest dat mensen echt wandelen met God. En later, je had het over Petrus, hè? Petrus wandelde met iemand anders mee. Met Jezus. Dat is een hele tijd later. Toen kwam Jezus, Jezus kwam eigenlijk uit de hemel. Kwam hij naar de aarde toe. En toen hebben zijn vrienden. Hoe doe je dat ook wel, zijn vrienden? Apostelen. Discipelen. Volgelingen. Apostelen, discipelen van Jezus. Special, vooral die 12 waren veel meer. 12 mensen hebben echt met Jezus rondgewandeld. Hè? Ik weet niet of ze handje hebben vastgehouden, maar het zou kunnen. In het Midden-Oosten houden mensen, mannen ook wel een hand vast. Ik heb één keer, waarom ik je dat verteld, weet ik niet. Maar ik heb één keer, toen ik in Engeland studeerde, was daar een man uit, van mij, Kenia of Nigeria. En dat was een student, samen met mij. We waren allebei op de universiteit. En ik liep een keer naar buiten, ik was aan het winkelen. En daar kwam hij ook aan. En hij zei, ik zal het niet doen, maar hij zei, hallo, Michael. En dan wou ik mijn hand loslaten. Maar hij hield mijn hand gewoon vast. Dus wij stonden in de hoofdstraat. Ik zat al even met deze meneer doen. In de hoofdstraat stond hij zo. Hé Michael, wat ben je aan het doen? En ik denk, mijn hand begon te zweten. Mijn hoofd begon te zweten. Ik begon om me heen te kijken. Zo van, okay. En hij hield mijn hand dan vast. En pas aan het einde van de conversatie zei ik, nou tot ziens Michael. En toen liep hij mijn hand los. Voor mij was dat een beetje oncomfortabel. Maar voor hem, heel gewoon. Waarom vertel ik je dat? Geen idee. Wandelen met Jezus. Ik weet niet of zij hand in hand liepen, dat weet ik niet. Maar ze wandelden met Jezus. Ik kon eigenlijk met hem kletsen. Ze waren ook een beetje boos. Ik heb ook wel eens dat ze misschien af en toe het grappigst tegen elkaar zeiden. Wandelen met Jezus. Maar dat, hoe lang heeft dat geduurd? Maar 3 jaar. 3 jaar lang heeft Jezus met die 12 mensen rondgewandeld. Wat gebeurde er toen? Aan de Pasen toe, wat gebeurde er? Ja. Hij werd verraden door? Die was een van zijn vrienden. Hè? Dus die vriend van Jezus, die was niet trouw. Hè? Nee. Die werd hij verraden. Wat gebeurde er toen? Niet anders. Ja? Voor een rechtbank werd hij veroordeeld. Wat gebeurde er in die rechtbank? De rechter gaf de doodstraf, maar ze gingen ook mensen erbij roepen, getuigen die allerlei, ja, eigenlijk een beetje leugens over Jezus kunnen vertellen. Geen eerlijke rechtspraak. Ja, en uiteindelijk is het bestraft geworden dat Jezus moest sterven. Toen was Jezus dood. Maar gelukkig op Pasen, daar bleef het niet bij. Wat gebeurde er toen? Stond hij erop en toen konden de discipelen weer met Jezus wandelen. Voor altijd? Nee, voor even. Want wat gebeurde er daarna? Hemelvaart. Ja? Hebben we nog steeds een vrije dag voor. Hemelvaartsdag. Jezus zo naar de hemel. Toen waren de discipelen weer alleen. Dus je had adem en leven waren met God. Dan ging hij verder. Aan het wandelen met God. De discipelen waren aan het wandelen met Jezus. Die ook niet verder. Maar Jezus had er al over nagedacht. En nu komt het een beetje ingewikkeld. Jezus had erover nagedacht. Want hij zei tegen zijn 12 vrienden, hij zei, nou, weet je, dat wandelen met mij is heel goed. Dan kun je namelijk horen en leren wat God eigenlijk wil. En Jezus kwam van de Heer God af. Hij zegt, nu ga ik weg, maar ik ga jullie toch niet alleen laten. Hoe ga ik dat doen? Hij zegt, nou weet je, het bijzondere is, Adam en Eva waren maar 2 mensen in een tuin die wandelden met God. Je kunt geen 6 biljoen mensen die daar rondheen wandelen, dat kan niet. Jezus had 12 discipelen gingen mee wandelen. Je kunt niet de hele wereld laten wandelen met Jezus. Maar Jezus zegt, ik heb een idee, waardoor iedereen, als ze dat willen, elke dag met God kunnen wandelen. Dus wat zei Jezus? Als ik naar de hemel toe ga, dan ga ik aan God vragen of hij iets wil doen, dat eigenlijk God de Vader en Jezus bij ieder mens elke dag aanwezig kunnen zijn. Zeg maar in je hart, of in je gevoel, of in je gedachten, maar eigenlijk binnenin jou. Via de Heilige Geest moet je dat vatten. Voor de mensen die het na willen lezen, staat in Johannes hoofdstuk 14. Johannes hoofdstuk 14, vers 23. Daar staat echt dat als jij zegt, ik hou van de Heer Jezus, ik wil zijn volgeling zijn, zijn discipel zijn, en de Heer Jezus die zit er in de hemel, maar als je dat wil, als je daarvoor kiest, ik word volgeling van Jezus. Ik hou van Jezus. Ik wil doen wat hij zegt. Ik doe allemaal die dingen daar. Dan zegt Jezus, dan zullen God de Vader en ik eigenlijk bij jou komen wonen. staat in Johannes 14. Dat is echt wel mooi, hè? Nou, als ik mocht kiezen, hè, als ik heel eerlijk ben, heb ik over nagedacht, als ik mocht kiezen, één dag wandelen, echt wandelen, zo buiten met Jezus of met God. Of mijn hele leven God op een bepaalde, best ingewikkelde manier bij me hebben in mijn gedachten, in mijn hart, in mijn gevoel, dan zou ik misschien wel kiezen voor die ene dag, want dat vind ik heel erg spectaculair. Dat ik echt een dag zou kunnen lopen met God. Snap je wat ik bedoel? Dat ik echt tegen hem zou kunnen praten, die antwoord aan mijn gast zien. Maar God heeft ervoor gekozen om het anders te doen. Hij heeft gezegd, ik wil dat iedereen in de hele wereld, als ze daarvoor kiezen, elke dag, elke stap die je zet, of je nou aan het sporten bent, of aan het zitten bent, als je op je fiets zit, of je aan het zwemmen bent, een berg aan het beklimmen, of je aan het hinkelen bent, of waar dan ook, als jij ervoor kiest, of bij Jezus voor, dan zijn God de Vader en Jezus altijd bij jou. Dan wandel je met God, zou je kunnen zeggen. Of om een andere manier te zeggen, Jezus is eigenlijk altijd bij je. En dat is iets heel bijzonders. Als we kijken naar deze tekst, en die zijn we nu klaar, en we beginnen met dit laatste. Als Jezus altijd bij je is, eigenlijk God de Vader ook, de Heilige Geest, die noem je. Die Heilige Geest in jou, of Jezus in jou, of God de Vader in jou, zijn allemaal alle boeken die er staan in de Bijbel. Als God de hele tijd bij jou is, dan staat er ook dat God jou gaat helpen om. Want dit is niet altijd makkelijk. Als God bij je is, dan gaat God je helpen om vergeving te vragen. Als je iets verkeerd hebt gedaan, vergeving te geven, dan zie je het bij je vraag. En God gaat je ook helpen, Jezus gaat je helpen, om trouw te zijn. Mensen zullen tegen jou zeggen, toch moet die vriendschap doorgaan. Of als je man of je vrouw een keer pijn hebt gedaan, dat is niet over extreme dingen, dan toch doorgaan. Eerlijk te zijn in de dingen die je doet, in je bedrijf, op je werk. Het is niet altijd makkelijk, gaat soms ook fout, en dan moet je weer vergeving vragen. Maar Heer Jezus, die staat altijd bij en die daarbij te helpen. Dus eigenlijk te helpen met te doen wat goed is en wat de Heer van je vraagt. Dan heb ik daar een lied, en dat is een heel oud lied. En dat lied is eigenlijk dat Jezus altijd bij je is. Als jij zegt, ik wil bij Jezus horen, zeg Jezus mooi, dan ben ik altijd bij jou. Dat lied natuurlijk aan het laten spelen. Maar degene die het kennen, laten we het gewoon meezingen. Ja? Laten we in ieder geval allemaal gaan staan. Het is een oud lied, maar ik vind het wel heel vrolijk. En dan heb ik nog één vraag voor jullie vooral. In het lied komt één dier voor. Een vogel. Ja? En aan het eind van het lied ga ik vragen welke vogel in dit lied voorbij kwam. Ja? Laten we kijken of we het kunnen zingen.
Jezus, het donkere ligt achter mij. En weet in te trouw geworden, welke liefde voor de vriend is hij. Ik wandel in het licht met Jezus, geen duister op de lichte zon. En ik kan niet anders moeten wijzen, die de zonde in mij overwon. Ik wandel in het licht met Jezus. En niets kan mij van Jezus scheiden, sinds ik wandel in het licht met hem. Ik wandel in het licht met Jezus, mijn ziel is hem van zoekerij. Met hem verrees ik tot nieuw leven, volg mijn heiland tot de eeuwigheid. Ik wandel in het licht met Jezus. Al mocht ik zelf een lichtje zijn, dat straalt in ieder van de wereld, die gedrukt gaat onder zorg en pijn. Ik wandel in het licht met Jezus, en ik luister naar zijn dierbare stem. En niets kan mij van Jezus scheiden, sinds ik wandel in het licht met hem.
Nou, ga lekker zitten. Ik heb er ook
van iemand zou zingen. Nou, ik ben niet in Brabant opgegroeid en ik weet niet of ik het niet zeg, maar ik krijg haast het idee van...